Ik vind het idee dat je een neutrale, soort robotachtige protocoluitvoerder bent zo onrealistisch. Maar ja, het is ergens dus wel een soort standaard.
Welkom bij de Balanskliniek. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Bram Bakker. We zijn een tijdje weg geweest, maar we zijn weer volledig terug. En we beginnen vandaag gelijk met een interessant gesprek met iemand uit mijn vak. Sanne Winchester zit aan het begin, waar ik aan het einde zit. Maar we doen hetzelfde werk. We kijken er misschien ook wel een beetje vergelijkbaar na. Sanne schreef een boek over een hele ingewikkelde casus en hoe zij daar als jonge psychologe zich toe moest verhouden. Ze spaart zichzelf niet. En toen ik dat boek las, dacht ik, die wil ik nader spreken. Sanne, laten we even bij het begin beginnen. Jij bent op een dag, heb je besloten om psycholoog te worden? Mm-hmm. Toen je dat ging studeren, wist je toen ook al, ik word klinisch psycholoog? Of is dat geleidelijk ontstaan?
Nee, dat is geleidelijk ontstaan. Ik vond het heel interessant om wat meer te leren over de mens. Maar ik zag mezelf niet direct als een hulpverlener of zo. Ik heb ook nooit als kind die ambitie gehad van ik ga in het ziekenhuis werken of ik ga arts worden of ik ga. Dus dat is een beetje gegroeid.
En waarom koos je die studie dan?
Er kwam op een gegeven moment een voorlichtingsding op de middelbare school, weet je, een paar van die steentjes. En toen studeerde er iemand psycholoog en die had een heel groot boek meegenomen. En daarin stonden allemaal, stond een plaatje van hersenen en er was een soort tekstje over hechting. En ik dacht, jeetje, dat is interessant. Hoe weten mensen dat nou allemaal over hoe we in elkaar zitten? En dat interesseerde me heel erg. Het wekte echt meer vragen op. En ik dacht, nou, ik ga me daar eens in verdiepen. En ik dacht, ja, psychologie kan je overal voor gebruiken. Want als je mensen snapt, of als je meer weet over hoe we in elkaar zitten of wat we voelen of wat we denken, dan kan je daar vast een leuk beroep bij vinden.
Ja. En is dan die keuze, is dat iets wat bij jouw karakter past? Of had er ook iemand met een verhaal over rechten kunnen komen, waardoor je had gedacht, dat is ook lekker breed, daar kun je ook alle kanten mee uit en dat is...
Nee. Ik denk wel dat dit bij me past. En dat het toch stiekem ook wel heeft aangegrepen op iets wat ik al in me had, hoor. Toch een soort zorgend, onderzoekend iets. En een nieuwsgierigheid en een behulpzaamheid. Dus het moest toch wel iets in de zorg zijn, hoor. Maar dat wist ik toen natuurlijk helemaal niet.
En kom je uit een hulpverlenersnest?
Niet oorspronkelijk. Nee, mijn vader was muzikant en mijn moeder danseres. Die zijn allebei, hebben zich laten omscholen. En mijn moeder is op latere leeftijd coach geworden. Eigenlijk nog nadat ik de studie psychologie ging doen.
Je moeder heeft jou gevolgd.
Ja, een beetje, ja. Ja. Dus ik denk wel dat het misschien erin zit. Of dat mijn moeder dat ook wel in zich heeft. Maar het is niet, ik volg niet een lange lijn van hulpverleners waarin ik doe wat mensen voor mij hebben gedaan.
En waar werd dan duidelijk dat het klinisch moest worden? Dus dat je de mensen met de problemen in plaats van de mensen met loopbaanvraagstukken. Dus je had HR kunnen doen als arbeidsorganisatiepsychologie.
Ja. Ik denk dat ik wel, eigenlijk vanaf jonge leeftijd ben ik al best een beetje serieus. Een serieus mens. En ik voel ook wel een soort urgentie. Dus ik had bij veel dingen ook zoiets van, ja, jeetje, draait het daar nou om in het leven? Ja, werkdingen, achter een computer zitten, werkruzie. Ja, vond ik allemaal saai. Neurologische dingen vond ik ook saai. Voor mij moest het wel draaien om een soort connectie of zo. Ja. Een soort van, wat is nou echt belangrijk? Ja, en dat vind je natuurlijk toch in contact tussen mensen. Dat het gaat over, dan gaat het echt over het hier en nu en wat heb je nodig. En
ja. Ik begrijp natuurlijk wat je bedoelt. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat dan. Wat, haal je dat uit colleges? Zijn dat mensen die je inspireren? Wat gebeurt er dan in zo'n studie dat je deze koers kiest?
Ja. Ik denk, voor mij is het denk ik een soort afvalrace geweest. Dus in het eerste jaar dan begint het heel breed en het specificeert zich steeds meer. En ik wist ook heel goed wat ik allemaal niet wilde. Dus dat had ik meteen al weggecijferd. En op een gegeven moment kwam er een vak persoonlijkheidsstoornissen. En er kwam dan denk ik ook een psychiater of zo uit het AMC wat vertellen. En toen dacht ik, ja, dit is waar het voor mij om draait. Dus het is denk ik het en weten, dit zijn onbelangrijke dingen voor mij in het leven. Maar ook het geïnspireerd raken door de echte hulpverleners die je dan in het tweede, derde, vierde jaar wat meer gaat zien en spreken.
Ja.
En het zien wat behandeling, wat voor effect dat kan hebben. Ja. Het steeds meer filmpjes daarover kijken en steeds meer snappen wat een psycholoog nou doet. Want dat snapte ik ook helemaal niet toen ik aan de studie begon. Wat een psycholoog nou doet.
Ja, nee, dat is natuurlijk denk ik een van de problemen en ook een verklaring waarom er zoveel afvallen. Ja. Dat ze niet een beeld hebben wat overeenkomt met wat uiteindelijk dat vak inhoudt.
Ja.
Ik ga je gewetensvraag stellen. Had je toen ook al dat je dacht dat deze richting het dichtst bij jou zit?
Bij mij als persoon?
Ja.
Ja, dat denk ik wel. Ja, maar ik denk eigenlijk dat ik achteraf nu pas kan snappen waarom dat zo was. Maar dat was toen, ik heb geen moment getwijfeld. En ik ben ook door die studie heen gevlogen. Ja. Dus het sloot heel naadloos aan. En ik dacht vanuit een interesse en vanuit een, oh nou ja, blijkbaar kan ik dat. En is dit iets waar ik misschien wel goed in ben of zo. Maar ik denk echt dat uiteindelijk de studie mij meer heeft gekozen dan ik de studie.
Ja, dat is mooi gezegd.
Ja.
Ik heb een wijze oudere vriend die een lange hulpverlenerscarrière achter de rug heeft. En hij zegt altijd, we doen het eerst en vooral voor onszelf, dit vak.
Mm-hmm.
Gaat dat te ver? Of?
Nee, dat denk ik niet. Nee, want dat moet wel. Je kan niet... Ik geloof wel dat het... Er moet iets in jou zitten waarom je dit vak doet.
Ja.
Want als je het op papier bekijkt, je moet ook wel een beetje gek zijn. Wil je de hele dag naar hele erge dingen gaan luisteren?
Ja.
Dat is niet een heel licht vak. Dus er zit wel iets in je waardoor het je trekt, of waardoor je er zelf ook iets aan hebt, of je in zo'n rol gegroeid bent. En wat ik zie, bij mezelf, maar ook bij collega's, is dat mensen in de hulpverlening soms toch zelf ook wel wat gewond zijn, hè? Of wat kwetsbaar zijn en daardoor precies snappen wat het is dat een ander nodig heeft.
Ja.
Dus ik vind het bijna logisch dat zo in elkaar zit.
Ja, wij zijn het eens. Een vervolgvraag, en bij jou is het veel korter geleden. Zit nou ergens in die opleiding al dat signaal, zeg maar? Word je ervoor gewaarschuwd of word je geattendeerd op wees je bewust?
Nee, dat heb ik wel heel erg gemist. Het is een hele praktische en inderdaad, het is echt wel een hele klinische wetenschappelijke opleiding, zoals een universiteit behoort te zijn. Maar het praktijkdeel en ook het werken met jezelf. Dus wie ben jij en waarom doe je dit werk? En wat zegt dat over jou qua goede dingen en slechte dingen?
Mm-hmm.
Dat zijn dingen die ik eigenlijk nu pas wat meer aan het ontdekken ben. In vervolgopleidingen en in dat zit er echt niet in.
Nee.
Maar misschien was dat ook te confronterend geweest. Als ik terugdenk aan mezelf van toen, zoals ik dat net vertelde. Ik dacht, oh wat leuk en ik vind dit interessant en ik ben lekker aan het studeren en ik heb, ik ben lekker aan het feesten. Als iemand toen had gezegd, het feit dat je deze studie kiest betekent misschien dat we iets van jou moeten onderzoeken. Ik weet niet of ik daarvoor open had gestaan. Maar ja, de suggestie was misschien wel fijn geweest, want... Ik denk dat de universiteit en dit soort opleidingen niet voorbereiden op hoe diep je in jezelf moet graven later in het vak.
Ja, moet dat? Of dat is wat jij gedaan hebt?
Nou, maar... dat is wat ik gedaan heb. Maar ik denk wel, ik geloof dat je dat moet doen om een goede hulpverlener te zijn. Want...
Maar dit is niet... Ik ben het eens, maar dit is niet algemeen geaccepteerd. Want
nee, dat
is
dat
natuurlijk
weet ik.
Een manier van denken en doen die zegt van als jij het protocol bekwaam uitvoert, dan hebben we jou... als persoon niet nodig.
Ja.
In mijn tijd werd echt uitgelegd dat professionele distantie de norm was.
Ja. In mijn tijd ook, hoor.
Ja?
Dus dat is,
Dus dat is eigenlijk niet veranderd?
Nee. En ik kan me ook nog wel herinneren dat het over dat soort praktische dingen ging. Dus hoe hou je afstand? Hoe ben je inderdaad een soort empathische, maar neutrale hulpverlener? En dat ging ook over dingen als wat voor kleding trek je aan. Mag je als vrouw een rokje of een jurkje aan? Of ben je dan niet neutraal? Of dat zijn dingen die ik me kan herinneren waarvan ik dan denk,
In welke fase kwam dit voorbij?
In de laatste echte stagejaren. Ja. Van je gaat straks mensen zien.
Je master klinische psychologie.
Ja, ja. Ja. En je gaat tegenover iemand zitten. En dan gaat er. Daar ging het wel over. Gaat tussen jullie wat gebeuren? Iemand vindt wat van jou. En hè, dus jullie moeten goed gaan samenwerken. Maar ja, je kan jezelf. Je bent ook een mens en je hebt ook je eigen gebrek. Je kan jezelf niet wegsnijden. Echt, maar ik vind het idee dat je een neutrale, soort robotachtige protocoluitvoerder bent, zo onrealistisch. Maar ja, het is ergens dus wel een soort standaard.
Ja, je wordt dus, hè, als jij niet een rokje aan mag, want dat, die suggestie. Die is er vaak. Hè. Wees niet te uitdagend of kleed je en gedraag je niet provocerend. Dan is het doel dus bijna dat de uitwisselbaarheid van de een en de andere behandelaar maximaal is.
Ja. Maar ja, daarmee straal je dus, vind ik, ook. Hè, ik ben er niet voor om soort hele informele vrienden te zijn. Hè. De een is wel degelijk hulpverlener en de ander cliënt. Maar ik vind ook dat als je helemaal neutraal blijft en distant blijft en een soort protocoluitvoerder bent, dan laat je ook niet zien dat het normaal is om mens te zijn. De menselijkheid verdwijnt, dus je bent ook geen wezen meer die snapt. Ik vind bijna dat de empathie misschien wel verdwijnt. Als ik niet aan jou laat zien dat ik snap hoe jij je voelt, of zou kunnen snappen hoe jij je voelt. Ja. Wat heb jij dan aan mij? Ja. Dus als ik ook niet een keer een vlek op mijn shirt mag hebben, want dat zou misschien onprofessioneel zijn. Nou ja, dan ben ik bijna verheven boven de cliënt die dan zich misschien wel angstig gaat voelen in de kamer.
Ja.
Ik vind het een hele moeilijke discussie. Ja. Van waar eindigt het en waar begint het qua afstand en qua nabijheid.
Nou moest ik, om psychotherapeut, mezelf psychotherapeut te mogen noemen, 50 sessies leertherapie ondergaan. Waar in jouw opleiding kwam je dan het tegen dat er gezegd werd, ga aan jezelf werken? Hebben jullie in je opleiding, je bent later GZ-psycholoog geworden, dus dat is een vervolgopleiding.
Ja.
Heeft dat dan heeft zeg maar aan jezelf werken voldoende plek in die opleiding?
Nee. Nee, nee. Formeel gezien, ik ga in januari een opleiding tot psychotherapeut. Is dit de eerste keer dat ik heb gehoord, jij moet in therapie gaan om een betere therapeut te worden. Informeel gezien is dit wel iets wat tussen collega's wordt uitgewisseld. Of wat in de GZ-opleiding, een gezondheidszorgpsycholoogopleiding, werd wel gezegd, nou hou er rekening mee dat je zelf ook iets meebrengt. Hè? Ja. Iets kwetsbaars of iets. Dus die hint werd daar pas gegeven.
Ja.
En die wordt natuurlijk door iedereen anders opgepakt.
Ja.
En ik denk, in meer of mindere mate, waarom zou je op de universiteit niet al is het maar één sessie, zelf in therapie gaan. Waarom zou dat er niet al in kunnen?
Ja.
Als dat toch blijkbaar is wat je later moet gaan doen om een gespecialiseerde psychotherapeut te worden. Dus we weten het wel, maar we laten het ook vrij lang hangen, alsof je dus in die eerste jaren dat niet nodig hebt.
Ja. Ja, dus eigenlijk, ik doe even vrij associëren, zou je bij wijze van spreken in je master en in de stage ergens ook zelf even wat sessies therapie moeten ondergaan om te ervaren hoe het is.
Ja, al is het maar om te voelen hoe kwetsbaar het is om patiënt te zijn, hè, of cliënt te zijn.
Ja.
Of al is het maar om te voelen hoe eng het is als er een stilte is tussen jou en de therapeut. En dat, ik bedoel, dat zijn die basistechnieken die je op zo'n stage leert.
Ja.
Waarvan je zelf de impact ook niet weet als je nog nooit in therapie bent geweest.
Nee.
En het mooiste zou natuurlijk zijn als je een beetje iets leert over jezelf en dat ook kan inzetten in de therapie.
Ja. Leer je eigenlijk voldoende over hoe kwetsbaar de mensen tegenover je zijn. En hoe kwetsbaar je zelf ook bent?
Ik denk hoe kwetsbaar de cliënten zijn wel, en hoe kwetsbaar je zelf bent niet. Ik denk echt nog dat er te veel gehamerd wordt op dat beeld van de hulpverlener die die er moet staan en die altijd aanstaat, ja, en die altijd, ja, hard werkt en die alles snapt en die een soort van perfect is. En de mensen tegenover je zijn daarmee minder perfect en zijn altijd schuldig als er iets gebeurt. Ja. Als er iets tussen jou en de cliënt gebeurt of iemand is niet gemotiveerd, dan wordt er snel gezegd, nou ja, goh, misschien is het niet de tijd voor deze cliënt om in therapie te gaan. Terwijl dat kan ook iets betekenen over, het kan ook te maken met jou als hulpverlener, ja, of met jullie samenwerking.
Ja.
En zeker in de beginselen van therapieën, dat protocollen uitvoeren waar we het net over hadden, is daar echt te weinig aandacht voor, denk ik.
En zou je dat in een curriculum kunnen oplossen?
Nou, misschien niet, want het is wel ingewikkelde materie. In die zin dat ik ook wel merk dat met de jaren die ik nu heb gewerkt, dat er steeds wat meer incijpelt en wat meer, ja, doorheen komt. Maar dit duurt gewoon jaren om te onderzoeken, denk ik.
Ja.
En nou ja, als ik jouw boek mag geloven, is dit iets wat ook op latere leeftijd, hè, of als je 30 jaar in het vak zit, nog steeds iets is waar je mee bezig bent. Maar ik denk in de beginselen zou het mooi zijn als hier een hint naar gegeven zou worden. Of een voorbereiding op zou komen. Hey, je gaat nu jaren in waarin, ja, elke ontdekking over jezelf iets gaat zeggen over jou als therapeut. En ga dat proces aan, moedig het aan. Of... Dus nee, dit vang je natuurlijk helemaal niet meteen af in een paar vakken op de universiteit. Maar ja.
Maar ik kan me wel voorstellen, de gedachte die nu omhoog komt, dat iemand als jij misschien wel door de universiteit beter benut zou kunnen worden in het geven van feedback,
mm-hmm,
op die vorming. Want, ja, jij en ik weten dat de mensen die zeg maar op de universiteit doseren,
ja,
niet de mensen zijn die dagelijks tot hun knieën in de klei van de, ja, van de praktijk staan.
Ja.
En niet iedere dag in zo'n hok zitten,
ja,
met iemand die het zwaar heeft in het leven.
Ja, ja. Nee, klopt. Nee, dus ik denk dat dit gesprek alleen al voeren. Hè, dus ik merk dit met basispsychologen, dus die, ja, stagiair zijn.
Ja, die jij nu moet superviseren.
Die ik nu moet superviseren. Ja. Dat het voeren van dit gesprek, dat al zo'n eye-opener is. Oh jeetje, dus er is nog zoveel meer dan, Oké, ik heb net dat protocol geleerd en nu zou ik het moeten kunnen.
Ja.
Dus al zou er iemand uit de praktijk op de universiteit langskomen, dan is dat denk ik heel waardevol. Ja. Al is het maar iemand die tegen jou zegt bij het krijgen van je diploma, let op, je weet eigenlijk nog helemaal niks en dat geeft niks. Je bent het aan het onderzoeken, ja, en dat doe je samen met de cliënt.
Ja.
Maak je geen zorgen. Ja. Het hoeft niet perfect. Je bent niet nu de hulpverlener die alle antwoorden moet weten.
Ja.
Ja.
Nou heb jij, dat is eigenlijk de aanleiding voor dit gesprek, je bent een boek gaan schrijven over je ervaringen in het vak.
Mm-hmm.
Kunnen we dat boek, ik mag niet bang zijn, ook bijna zeggen, dat is een feedback document voor de mensen die jou hebben gedoseerd?
Nou, misschien wel, ja.
Kijk eens hoe Sanne is afgeleverd door jullie en kijk, ja, eens waar ze dan tegenaan loopt.
Ja, ja. Nou, misschien wel, ja. Het is in oorsprong niet bedoeld als een kritisch iets, maar als mijn zoektocht in... Als startende psycholoog heftige dingen moeten doen. En zelf ook met psychische klachten worstelen. En hoe combineer je dat allemaal? Maar ik denk wel, wat ik ook hoor van de basispsychologen of de maatschappelijk werkers die, hmm, dit boek hebben gelezen, die zeggen inderdaad van, jeetje, ik herken zoveel en het stelt me zo gerust. Dus... voor universiteiten of docenten of werkbegeleiders of iedereen die een soort, ja, leidende rol heeft, zou zoiets, denk ik, wel van toevoeging zijn.
Ja. Maar jouw persoon en jouw boek zijn niet uitgesproken actievoerderig of op de barricade of kritisch of niet. En dat maakt het een prettig leesbaar boek.
Ja.
Tegelijkertijd denk ik, en ik vermoed eigenlijk dat je dat ook terugkrijgt, dat er wel veel kritiek,
ja,
uit te halen is. Want, ja, hoe kan je nou, ja, zo'n jong, lief, schattig, blond meisje als, ja, deze Sanne in zo'n ongelooflijk zware casus, ja, droppen? He, want dat is ongeveer hoe het gaat. Je wordt gewoon blootgesteld aan iets.
Ja.
Nou, je zegt het zelf ook, aan alle kanten.
Ja.
Gewoon boven je macht is eigenlijk.
Ja, ja. Nou ja, ik denk wel dat er heel veel lessen uit te leren zijn. En voor mij, dit opschrijvend over mezelf van vroeger, heb ik inderdaad ook dit idee en voel ik wel wat meer actietendens als toen. Ja. Ik voel wel wat meer, nou jezus, dit kan toch niet?
Ja.
Maar ja, waar ga je beginnen? Hè, vanuit waar moet... Ik denk dat het ook een soort bewustwording is dat dit moet doorsijpelen. Dat iedereen zich bewust moet zijn van dat dit soort dingen gebeuren. En dat universiteiten daar schuldig aan zijn, maar ook zorgbedrijven, maar ook zorgverzekeraars. Ja. Ja. Het hele zorgsysteem is schuldig aan startende basispsychologen die dingen moeten doen waar ze niet voor opgeleid zijn.
Ja, en ik denk dat niet alleen ik, maar iedereen die dit vak doet, herkent wat je schrijft. Dus het is niet een pamflet over een bijzondere casus. Het is wel een bijzondere casus, maar het is een herkenbare praktijk. Ja. Toch? Of krijg je ook van mensen te horen dat ze het ongeloofwaardig vinden?
Nee. Ik krijg eigenlijk alleen maar meer verhalen van andere psychologen die zeggen, oh joh, tussen ons voor boek 2. Ja. Ik heb ook een verhaal meegemaakt. Hè? Ja. Of ik heb... ook wel mensen die zeggen, nou, ik dacht eigenlijk dat dit heel normaal was en dat ik de enige was die zich totaal incompetent voelde.
Ja.
Nee, dat gebeurt de hele tijd als je net afgestudeerd bent.
Ja. En waarom begon je te schrijven? Wat was jouw vertrekpunt?
Mijn vertrekpunt was in eerste instantie dit verhaal, deze cliënt. En mijn band met haar was zo bijzonder dat ik dacht, dit, hier moet ik iets mee. En toen ben ik wel wat meer bevraagd door mensen over dit verhaal, die ook zeiden van, ja, maar weet je, je kan jezelf eigenlijk ook niet buiten beschouwing laten. Dus het heeft me wel aan het denken gezet over, ja, ik kan nu een mooi verhaal schrijven over een interessante casus en dan doen alsof ik hierin niet bestaan heb. Maar ja, ik zat er ook in. Dus eigenlijk gaandeweg is het meer gegaan over hoe wij allebei kwetsbaar zijn en allebei misschien wel cliënt zijn of zijn geweest.
Je begon met, ik wil de casus beschrijven.
Ik dacht, nou, dit is toch mooi en leuk. En kijk eens wat hier allemaal gebeurd is. Hè? Hoe deze behandeling is gegaan. Beetje naïef.
Ja.
En ook wel, oprecht. Maar ja, dat is denk ik dus ook de transformatie van dit boek.
Ja.
En ook wel, waar we het net over hadden. Je begint als een psycholoog die met hele hardwerkende goede intenties denkt, ik ga wat zeggen over deze behandeling. En gaandeweg het boek kom je erachter, oh nee. Oh nee.
Ja.
Ik word ontmaskerd, want het gaat ook over mij.
Ja. Maar laten we maar even heel oneerbiedig zijn. Het was toch nooit een interessant boek geworden als het alleen maar over het meisje in kwestie was gegaan?
Ik denk dat het... ik had het interessant gevonden. Ik weet niet wat misschien minder, maar ik denk...
Ja, maar
wie
waren het dan gaan lezen?
Dan was het iets een soort casusbeschrijving geworden. En dan was het in een soort stapel gegaan van andere casusbeschrijvingen.
Precies, want die staan bij al die vakbladen die ook niet worden gelezen.
Precies, ja. Nou, en ik denk achteraf dat het oneerlijk was geweest. Want dan had ik precies waar ik de hele tijd ook tegen pleit.
Mm-hmm.
Dan was ik die neutrale hulpverlener geweest die had gezegd, nou, casusbeschrijving, interessant, klaar, protocol. En dan had ik niet... Dan was ik niet openhartig geweest in wat mijn... er zitten twee mensen in een kamer en ik had er eentje gewoon buiten beschouwing gelaten.
Ja.
Dat mag niet. Dat is, het mag wel. Maar het zou oneerlijk zijn naar lezers. En ik denk ook oneerlijk naar die cliënt specifiek uiteindelijk.
Maar dit is eigenlijk een soort parallel. Zoals je gaat studeren zonder dat er veel aandacht en zicht is op wie jij bent. Als de student die dat vak gaat doen.
Ja.
Zo zit dat dan eigenlijk ook in dat boek. Dus het begint met, ik ga deze bijzondere dame beschrijven. En vervolgens kom je erachter dat een deel van het bijzondere ook in jullie interactie zit. En in jouw persoon.
Ja. Ja.
Nou zei je net al even tussendoor over je eigen psychische kwetsbaarheid.
Mm-hmm.
Maar die kende je al toen je ging schrijven.
Ja.
Die heb je in het boek toegevoegd. Hoera, denk ik dan.
Ja.
Maar linkte jij jouw eigen psychische kwetsbaarheid aan haar? Toen je aan het werk was ermee, was je ook steeds bewust van nou ja, dat jij ook een cliënt bent?
Mm-hmm.
Of zat je dat toen nog professioneel weg te houden?
Nee, dat was ik wel professioneel aan het weghouden. Ja, dus het eerste hoofdstuk, als ik dat dan teruglees... dat is precies hoe het is gegaan. Ik kom in een hele heftige situatie. Het eerste wat ik doe is, oké, hergroeperen. Ik ben psycholoog, ik ben Sanne, ik kom nu dit doen. Bla, 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 intakelijst afwerken... naar buiten lopen en in de auto een hele enorme paniekaanval hebben.
Ja.
En inderdaad die twee dingen als losse dingen zien. Oké, ik doe mijn werk en ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. En oh, wat irritant. Als niemand kijkt, heb ik ook paniekklachten. En natuurlijk gaat dat later, merk ik ook wel... dat merkte ik toen ook wel, dat zij dat ook wel in me opriep.
Ja.
En dat die klachten toch ook erger waren dan dat ik dacht. Dus... gaandeweg werd het me wel duidelijk. Maar ja, ik zat ook zo in dat stramien van... ik moet mijn werk doen en dat moet ik goed doen. En ik moet ook dit protocol gaan uitvoeren als dat kan. En ik moet die behandeling laten slagen. Dat er ook bijna geen ruimte was om na te denken over... ja, wat ben je nou eigenlijk allemaal aan het doen?
Ja.
Hoe kan het nou dat je zo... Want ik bedoel, je ziet meer cliënten. Dit is dan een hele heftige, maar... waarom maakt het nou dat precies zij dat je daarna paniekklachten krijgt? Ja, dat kon ik later pas echt snappen.
Ja. En het ontstaan van die klachten, is er een verband tussen waar jij je bevond professioneel en klachten krijgen?
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, je kan natuurlijk zeggen zo'n eerste paniekaanval. Je had paniekaanvallen, die komt onverwacht. Dat staat eigenlijk in de definitie van de paniekstoornis.
Ja.
Als je er een beetje op doorkoudt en nog eens nadenkt over de omstandigheden waarin die eerste paniekaanval kwam, is het meestal niet helemaal onverwacht.
Ja.
Dus kan jij het krijgen van die klachten, kan je dat relateren aan waar je professioneel mee bezig was?
Ja, dat denk ik wel. Wat ik merkte, bij mij ging het zo. Ik had in het ziekenhuis gelegen. Daarna had ik een paar paniekaanvallen die ik logisch vond. Die ik vond kloppen bij dat ziekenhuis. En op een gegeven moment, en dat was altijd een beetje aan elkaar gelinkt, hè? Gezondheid, ziekenhuis, dingen, paniekachtig. En op een gegeven moment kreeg ik dus paniekaanvallen specifiek op mijn werk. Ja. En dat had ik nog nooit gehad, dat vond ik heel raar. Met haar dan ook. En ik dacht wel, het zit allemaal in dezelfde hoek. Het is allemaal controleverlies. Het is allemaal, specifiek deze cliënt ook, een jonge vrouw... waarvan die lichamelijk ook nog eens heel ziek was.
Ja.
Waarvan niet duidelijk was wat er met haar ging gebeuren. Het is een soort machteloosheid. Dus het zal ook specifiek wel met werkthema's te maken hebben gehad.
Ja.
En natuurlijk ook met dat je als basis... ik toen als basispsycholoog me totaal voelde verdrinken in dingen... dus ook echt de controle op mijn werk niet had, voor mijn gevoel. En ik had het gevoel dat wel van mij verwacht werd.
Ja.
Dat het van mij verwacht werd dat ik snapte waar ik mee bezig was... in zo'n complex geval. En ik had geen idee. Dus het zit allemaal op het... ik denk op een soort thema controleverlies.
Ja.
In allemaal verschillende.
Ja.
Verlies over je lichaam, verlies over de behandeling... verlies zo'n behandelcontact. Maar ja, op dat moment is dat zo overweldigend. Ik had echt therapie nodig om dat te gaan snappen. Dat aan elkaar linkte. Dat het niet toevallige paniekaanvallen waren die gewoon heel irritant waren.
Ja. En de heftigheid van de casus maakte dat jij ook echt de controle niet kreeg.
Ja, zo voelde dat.
Ja.
Ja.
Terwijl het omgekeerde gebeurt natuurlijk minstens zo vaak... dat de professional denkt, nou, deze is echt heel gek. Gelukkig ben ik zo gek niet. Hè? Dus dat je jezelf aan de hand van jouw cliënt normaliseert. Dat je denkt, nou ja, ik ben af en toe ook een beetje angstig.
Ja.
Maar zo angstig ben ik gelukkig toch niet.
Ja.
Dus dat je jezelf een beetje kalmeert aan de hand van de cliënt.
Ja, ja.
En dat lukte niet.
Dat lukte niet helemaal. Nee.
En ze heeft, dat zul jij beamen, maar... ze heeft je dus eigenlijk in de long run een dienst bewijzen... door je meer te confronteren met je klachten.
Ja, dat denk ik wel. Maar eigenlijk denk ik dat elke cliënt dat wel doet. Ik denk eigenlijk dat elke cliënt... daar begonnen we ook een beetje mee van. Je doet het ook voor jezelf.
Ja.
Elke cliënt leert jou ook weer iets over jezelf... al is het maar iets superkleins.
Ja, ik ben het eens, maar dat vereist wel dat je open staat.
Ja.
He, dus als een gesloten behandelaar het protocol afwerkt, ja, dan laat je het niet binnenkomen.
Ja, ja. Maar ja, dat kan ook een les zijn, hè? Dus als je merkt, ja, weet je, ik ben het protocol met iemand aan het afwerken en en die persoon herstelt wel wat, maar het wordt gewoon geen glorieuze behandeling. Het blijft een beetje vlak. Dan, hè, als je daarvoor open staat, als je ervoor open staat om te kijken naar je eigen aandeel, kan dat ook een les zijn. Hey, ik heb me op de oppervlakte gehouden en dus was de behandeling op de oppervlakte.
Ja.
Maar ja, dat vergt wel een soort open mind voor de rol die je zelf hebt. En Emily, in dit geval mijn cliënt in het boek, die heeft mij... Ja, die moet ik echt dankbaar zijn voor wat er tussen ons gebeurd is. Juist omdat ik toen ook, ik was heel open, omdat ik ook niet wist hoe ik afstand moest houden.
Ja.
Maar dat is dat heeft me heel ver gebracht. Ja,
ja, je krijgt als lezer op een moment ook het gevoel dat je aan het eind, en ook doordat je het allemaal hebt opgeschreven, dat je er dan doorheen bent, zeg maar. Dus zoals je aan het begin was, zul je nu nooit meer worden, denk ik, hè?
Nee.
Wat wel een belangrijke vraag is, jij, omdat dat zoveel gebeurt, jij komt als basispsycholoog binnen bij een instelling.
Mm-hmm.
En je wordt eigenlijk in het diepe gegooid. Mm-hmm. Omdat de basispsycholoog nou eenmaal de meest rendabele productiewerker is.
Ja.
En dan gaat het niet over Sanne en het gaat ook niet over Emily. Het gaat over hoe de zorg georganiseerd is.
Ja.
Als je nu, met alles wat je weet en de ervaring die je nu hebt, als je nu weer gevraagd zou worden om zo'n heftige casus te nemen, hoe sta je erin? Of als een GZ-psycholoog die basispsychologen nu zelf aanstuurt, kan een basispsycholoog, kan die het überhaupt aan? Is het verantwoord?
Ja, dat vind ik echt heel moeilijk. Want ik zou nu, denk ik, nee zeggen.
Terwijl je het nu waarschijnlijk beter zou kunnen.
Terwijl ik het beter zou kunnen. Ja. En ik zou voor mijn basispsycholoog nee zeggen. Die zou ik beschermen.
Ja, dat begrijp ik.
Terwijl ik ook weet dat het toen ook voordelen had om het wel te doen. Dus ik vind die afweging echt heel moeilijk. Van nou ja, ik weet het niet of ik het nog een keer zou doen. Misschien op een andere manier en meer afgewogen. Maar ik zou er wel wat voorzichtiger in zijn, denk ik. Of een andere insteek hebben.
Ja.
Ja.
Is het in algemene zin een issue wat aandacht behoeft? Dat er zoveel mensen met ernstige problemen belanden bij jonge mensen.
Ja.
Die misschien die problemen helemaal niet kunnen handelen?
Dat denk ik wel, ja. Nou ja, en ik denk ook, wat er ook een probleem is, is dat de meest ernstige casussen worden doorgeschoven. Hè? Dus die staan lang op wachtlijsten. Ja. En nou, exclusiecriteria, jij mag hier niet binnen, want je bent te ernstig. Dus ik voel, terwijl ik ook zeg van, nou, ik weet niet of ik het zou doen, voel ik ook, maar wie gaat het dan doen?
Ja.
En dus wie gaat er opstaan en zeggen, ja, misschien weet ik niet alles, maar ik ga kijken of ik wat kan doen.
Ja, maar dat is natuurlijk ook het hulpverlenerssyndroom. Wat je ook in jouw boek wel leest. Van ja, Sanne, denk ik, nou ja, iemand moet het doen en ik ben eraan begonnen. Dus
ja, dus het moet maar.
Het moet maar, ja.
Dus het is een interne strijd.
Ja. Ja.
Je wil iemand niet laten zitten. Dat is inderdaad dat hulpverlenerssyndroom. Je wil inspringen. Je wil je wil een stap vooruit doen. Tegelijkertijd voel ik nu wat meer gereserveerdheid dan toen.
Ja.
En in de grote maatschappelijke lijn, ernstige casussen komen niet altijd op de goede plek terecht.
Nee.
Maar ja, wiens verantwoordelijkheid is dat? Of voelen wij dat dan als onze verantwoordelijkheid? Of is het...
Ja.
En neemt er iemand verantwoordelijkheid?
Ja. Maar goed, dat is een vraag. We delen hem, maar we gaan hem hier niet oplossen. Dat is een beetje de tragiek. Nee. Hè, van...
Nou ja, en ik denk dus dat er ook van die... Het is een beetje zo yin-yo. Je hebt van die protocolaire grote instellingen nodig die de programma's afdraaien. Maar je hebt ook een beetje de Einzelganger, rare behandelaren nodig die zeggen, ah joh, kijk wel even en ik probeer het gewoon.
Ja.
Dus die balans moet er ook wel zijn. Anders valt de moeilijke kaas echt tussen wal en schip.
Ja.
Nou ja, en iedere cliënt heeft daarin zijn eigen pad, denk ik. Ja. Waar je uiteindelijk terechtkomt.
Ja. Is nou, want dat is ook zo'n cliché, maar is het schrijven therapie geweest voor je ook? Heb je in de zin van het verwerken en ordenen van je gedachten over Emily en jezelf? Heb je daar met het schrijven zelf ook meer aan gehad dan wanneer je het alleen met vrienden gedeeld zou hebben? Of met een supervisor?
Ik denk het wel, ja. En ik denk, dat weet ik wel zeker. Ja, dat is zo. Ja, ja. Je wordt gedwongen om en kritisch naar je eigen woorden te kijken, maar ook steeds. Ik had bijvoorbeeld iemand die las mee en die stelde me een vraag van: waarom doe jij dit eigenlijk? Zeg maar specifiek in deze situatie, waarom belde je niet 112 dan? Of waarom? Dus je moet ook echt nadenken over: ja, jee, waarom deed ik dat niet dan? Waarom stapte ik daarop in of af? Of waarom stapte ik daarvan weg? Of waarom werd ik dus? Waarom kreeg ik dus die paniekaanvallen? Ja. Dus het is heel therapeutisch geweest. En ik ook nu erover praten is. Ik leer eigenlijk bij elk gesprek weer iets nieuws. Ik denk, oh jeetje, dat. Ja, zo zat het misschien ook.
Ja. Ben je nu ook een schrijver geworden? Dus is het nu ook zo dat jij denkt, het erover schrijven brengt mij iets, en met wat ik schrijf kan ik de mensen iets brengen? Of is het met dit boek klaar qua proces?
Ik denk niet dat het klaar is. Ik voel wel dat er even een soort pauze nodig is na de bevalling van dit boek.
Ja.
Maar ik merk wel dat het zoveel mooie, interessante discussies oplevert, reacties oplevert. Ook wel wat dingen in werking zet of zo. Ik denk, ja, het is ook wel zo mooi, zo'n mooie manier om iets aan de kaart te stellen of open te breken. Dat ik me eigenlijk kan voorstellen dat wanneer de tijd rijp is, er misschien nog wel een tweede boek gaat komen. Ja, daar moet,
met
daar
als
moet
werktitel
iets.
Ik hoef niet bang te zijn. Van ik mag niet naar ik hoef niet.
Het mag wel, maar het geeft
precies,
niks.
Ja,
ja.
Ja. Hey, nog even iets heel anders. Maar deze podcast heet Balanskliniek.
Mm-hmm.
Vind jij jezelf in balans? Ervaar je jezelf ondertussen als een evenwichtig mens?
Ik denk dat ik een evenwichtig mens ben, ja. Maar, dat zeg ik even in de tijdsgeest, dat ik hier over 10 jaar natuurlijk op terug ga kijken en ga zeggen, oh nee joh, dat was helemaal niet zo.
Ja, maar je voelt je in balans.
Ik voel me in balans, ja.
En weet jij dan, want je bent psycholoog, dus dat is interessant ook voor de luisteraar, waar je aandacht aan moet schenken om in balans te blijven? Wat zijn de dingen die je echt wel zeker moet doen en niet doen? Noem eens een paar.
Ik denk, voor mij persoonlijk, om in balans te blijven, dat je eerlijk bent naar jezelf. Dus als jij iets voelt of als er iets dwars zit, dat je daar niet van wegloopt en dat je dat probeert aan te gaan. Want het aangaan van dingen door middel van dit boek of door middel van therapie of door middel van gesprekken of brengt zoveel meer rust dan dingen wegstoppen.
Dus het is ook luisteren naar jezelf?
Het is echt luisteren naar jezelf. Ja. En jezelf proberen te snappen als mens en daar empathie voor te voelen en zelfliefde voor te voelen. Van oké, ik voel me slecht of ik voel me moeilijk of ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. En dat geeft helemaal niks.
Ja.
Ik ga uitzoeken hoe ik in elkaar zit en wat ik nodig heb.
Ja.
Het is een beetje een groot. Maar het zit natuurlijk ook in kleine dingen. Als je ergens geen zin in hebt, doe het alsjeblieft niet. Weet je, ja.
Dus neem je eigen gevoel serieus.
Ja, ja. En dat komt ook een beetje vanuit die periode dat ik in het ziekenhuis heb gelegen, dat was een bijna doodervaring die voor mij en een soort haast in het leven heeft gegeven. Van je kan elk moment dood zijn, dus je moet ervan genieten.
Ja.
Maar ook echt een enorm relativeringsvermogen. Ja, jeetje man, als ik morgen dood ga of op mijn sterfbed lig, dan ga ik niet zeggen, jeetje, had ik maar meer kunnen werken of zo. Hè? Dus het echt kijken naar de dingen die belangrijk zijn voor jou en daar aandacht aan besteden heeft mij echt heel erg in balans gebracht.
En relativeren dus ook.
Ja.
Want als je met een dubbele klaplong in het ziekenhuis kortademig ligt te zijn, en dit is zacht uitgedrukt, maar dat moeten de mensen maar lezen.
Ja.
Dan wordt alles relatief natuurlijk.
Ja, Ja.
Maar je bent dus niet, want dat doen steeds meer psychologen en artsen. Je bent niet zo'n leefstijladept. Dat je zegt, nou, ik moet 3 keer in de week naar de sportschool. En ik mag echt 2 glaasjes wijn. Daar zit het niet bij jou, de balans?
Nee, en tuurlijk is het als je beter slaapt en beter eet. En lekker sporten, dat je beter in je vel zit. Maar ik probeer ook mee te bewegen met waar ik in mijn leven sta. Dus soms heb ik meer behoefte aan sporten en dan doe ik dat. En soms wat minder. Ik probeer mezelf niet zoveel regels op te leggen. Hè, in de perken van gezond leven. Maar ik denk niet dat er een quick fix is als oké, jij gaat nu 3 keer per week sporten. En dan maak je hersenstofjes aan en dan ga je fantastisch voelen. Ik denk echt dat dat voor iedereen anders is. Dus lifestyle en jezelf goed snappen en je leven zo inrichten als dat het voor jou past. Mm. En dat is voor mij nu een balans. Maar ja, voor hetzelfde geld is dat over een jaar niet meer zo. En dan moet ik weer even diep in mezelf duiken en bedenken, wat moet ik doen om het weer in balans te brengen?
Yeah.
Maar ik geloof dus wel dat je dat zelf in je hebt. Dat je daar zelf naar op zoek kan.
Ja, maar het is geen voorschrift. Zo van, ik zet 's avonds om 10 uur alle apparaten uit. En dat raad ik jou ook aan. Doe ik zelf ook.
Nee. Nou ja, ik denk dan ook, wie ben ik om dat tegen jou te zeggen? Ik weet hoe ik in elkaar zit. Mm. En nou ja, in mijn vak kan ik je helpen uitzoeken hoe jij in elkaar zit. Nou, wie ben ik om te zeggen dat als jij 3 keer per week gaat sporten, dat... Ik bedoel, ik kan mijn recept geven, maar mijn recept is mijn recept en niet jouw recept. Ik weet dat niet voor jou. Hoe het moet.
Amen. Ik vind het een prachtig antwoord. Ik kan me er helemaal in vinden. Dank je wel.